In 1993 verscheen er van de hand van Jan Zwemer een mooi proefschrift over de bevindelijke gereformeerden in het midden van de 20e eeuw. Ik heb dat boek in conflict met de cultuur met heel veel plezier en herkenning gelezen. Ik heb het ook meegenomen. Ik heb het meegenomen omdat er een plaatje op staat. Dat is uiteraard niet te zien. U mag taak wat dichterbij nog kijken. Wat voor mij eigenlijk heel erg herkenbaar was. Dit is namelijk Stavenissen. Voor degenen die het kennen. Onder de molen. Daar is deze foto gemaakt. Voor mij heel belangrijk terrein. Mijn oma woonde vlak onder die molen. En de perspectief waar die foto vandaan gemaakt is in feite voor mij historische grond. Ik kwam daar heel veel vroeger. Ik bracht daar mijn zomervakanties door. Op de foto prijkt dus een Zeeuws boertje die met kennelijk misprijzen kijkt naar de haven. De haven van Stavenissen. Waar allerlei jachten liggen. En jachten, ja, dat is toch een beetje het symbool voor recreatie, voor werelds gedrag, voor decadentie. Die man, dat Zeeuwse boertje, is daadwerkelijk in conflict met zijn cultuur. Mijn oma kon heel erg schelden op de Belzen. Dat waren de Belgen die daar een jachtje hadden in die haven. Al die recreatie, dat kon niet. Volledig in lijn met hoe ze opgevoed waren in Stavenissen. Dus mag ik het eens zo samenvatten, in de lijn van Potappel. Bij u niet onbekend wellicht. Ouderling Potappel. Via mijn ouders heb ik heel veel over hem gehoord. Mijn moeder was Zeeuwse, afkomstig dus van Stavenissen. En daar was een diep ontzag voor Potappel. Hij had haast de status van een levende heilige. De cultuur bracht naar zijn oordeel weinig goeds voor. En die houding prentte Potappel zijn catechisanten ook in. Ik hoorde mijn moeder nog citeren als ik vroeg of ik buiten mocht spelen. Dan citeerde ze het vragenboekje van Ledenboer. Ik heb het nog gevonden. Het vragenboekje van Ledenboer. En dat gaat als volgt. Ik zal u voorlezen. Vraag 67. Mogen de kinderen wel spelen op de straat of met andere ondeugende kinderen omgaan? Het antwoord luidt dan nee. Want ofschoon ik even zo verdorven ben, zou ik daar nog meer kwaad leren. Dat wordt dan gevolgd door vraag 68. Wat leren de kinderen dan op straat? Vloeken en vuile taal spreken. Licht ironisch citeerde mijn moeder dat altijd als ik vroeg of ik buiten mocht spelen. Mijn schoonmoeder, eveneens afkomstig uit Stavenissen, kon het ook moeiteloos citeren. Het zat er dus heel goed in. Potlappen had het erin geheid. Het haventje van Stavenissen was in de tijd van Potlappen overigens nog niet besmet met allerlei jachten, kan ik me zo voorstellen. Potappel zelf is overleden in de rampnacht van 1953. Hij is verdronken. Maar Potappel was wel op een andere manier in conflict met zijn cultuur. Hij had met name heel veel moeite met de fiets. Potappel was daar fel op tegen. Mensen die zich in zijn omgeving met de fiets vertoonden, konden rekenen op een reprimande. En daar had hij natuurlijk wel een filosofie achter. En dat was ook niet zo'n gekke filosofie. Zijn gedachte was: mobiliteit geeft gelegenheid tot vervaging van de identiteit. Want het Rooms-Katholieke Berg op Zoom was zomaar voor het, dat kon je zomaar bereiken. En wat voor consequenties zou dat niet hebben? Niet fietsen dus in zijn nabijheid. Hij kon echter niet tegenhouden dat de fiets ook daar intrede deed, in het dorpje aan het uiterste einde van het eiland Tholen. Maar uit respect toonde je je niet in zijn omgeving met een fiets, met dat moderne vervoermiddel. Ik weet zelfs dat mensen hun fiets in de greppel verborgen als ze in de buurt van Potappel kwamen. Maar hou het eens tegen. Het moet dan ook bijna een volstrekte aardverschuiving geweest zijn dat mijn vader, zoon van de oud-gereformeerde dominee Toes, een geliefd prediker bij Potappel, met een solex op zaterdag van Kinderdijk naar Stavenisse tufte, om daar zijn aanstaande vrouw, mijn moeder dus, te ontmoeten en te bezoeken. Op de een of andere manier durfde mijn vader die confrontatie met Potappel aan. Dat moet een revolutie geweest zijn in die conservatieve dorpsgemeenschap. Maar het kan uiteraard snel veranderen, hè? In onze jongensjaren behoorde je als bereider van zo'n solex tot de risée van de samenleving. Wij spraken spottend in Rotterdam over de oude wijvenstraaljager. Maar dat was eind jaren 40 wel anders. Hè? Dat was toen de Maserati van de gewone man. Waarom vertel ik dit? Ik vertel dit omdat we ons voortdurend bewust moeten zijn in welke tijd we leven. En welke antwoorden die tijd nodig heeft. Ook als het gaat om de kerk als leerhuis, moeten we vragen durven stellen. Is er voldoende balans tussen vernieuwing en conservering? Het getuigt soms van moed om te vernieuwen. Maar er is evenzeer lef voor nodig om te behouden, te conserveren wat we hebben. Om te leren van het verleden. Zeker in een tijd van behoorlijke vernieuwingsdrift waarin we met elkaar zitten. En waarin de vernieuwingen over elkaar heen buitelen, soms zonder enige innerlijke consistentie. Dan moet je ook wel eens uitkijken. Potappel was niet gek met zijn veronderstelling dat de mobiliteit consequenties zou hebben voor de identiteit. Dat is natuurlijk zo. Het mag duidelijk zijn dat ik de lijn van Potappel niet in extremis kan doortrekken. Hè? In deze ICT-tijd willen we graag juist bevorderen dat de kinderen buiten spelen. Maar zijn oproep mag wel metaforisch doorklinken in mijn verhaal. En dit is niet een soort verkapt Oedipus-complex. Mijn vader heb ik hoog staan en als symbool van de moderniteit, dat is best even wennen. Een mooi Russisch spreekwoord zegt het eigenlijk heel, zegt het prima. Wie te veel stilstaat bij het verleden, verliest een oog. Wie geen aandacht heeft voor het verleden, verliest beide ogen. Het is voor mij zeker een avontuur om in uw midden iets te bedden te brengen over de kerk als leerhuis. Ik kan me voorstellen dat u denkt van hou jij maar bij je eigen professie. Het is een beetje als de eenvoudige leek die de paus gaat vertellen hoe die moet exegetiseren. Nou past dat wel weer een beetje in de reformatorische traditie. Dus laat ik me eerst en vooral baseren op dingen waarvan ik denk dat ik iets weet. Namelijk het onderwijs. Vandaar het experiment aangaan naar de kerk als leerhuis. Toegespitst op de positie van de predikant. De catechese, met name de catechese ook. En de leerdienst. Aan het eind van mijn verhaal wil ik de lijnen bij elkaar brengen. En proberen tot een toepassing te komen. Dit is geen theologisch, geen filosofisch betoog. Het is een perceptie van een vader. Het is de perceptie van een onderwijsman. Het is de perceptie van een eenvoudige kerkganger. Ik wil de lijn dus vanuit het onderwijs inzetten. Onderwijs als leerhuis. Om bij de kerk uit te komen, eerst dus het onderwijs. Dit voorjaar verscheen er een prachtig boek van Wilna Meijer. Ik heb het meegenomen. Ik laat het even zien. Ja, dat moet ik ook even laten zien, want dat heeft een belangrijke rol in mijn verhaal. Wilna Meijer, de titel is Onderwijs, weer weten waarom. Zij is hoofddocent aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En dit boek is naar mijn oordeel een absolute aanrader. In het eerste hoofdstuk schetst zij een bijzondere paradox als het gaat om het onderwijs. Zij zegt daar het volgende. De onderwijsvernieuwingen en van de laatste decennia hebben paradoxalerwijs twee effecten gehad. Ontscholing en verscholzing. Dus beide begrippen. Ontscholing en verscholing. Verscholing. Verscholzing. Een paradox kan omschreven worden als een... iets wat ogenschijnlijk ongerijmd is, maar bij nader onderzoek gegrond en in feite waar. Nou, in het onderwijs gaan dus die verscholing en ontscholing hand in hand. Kort toegelicht. Verscholzing van het leven van kinderen zien we vooral in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters, of door de brede school, de verlengde schooldag, en tot wanhoop van sommige docenten ook de vakantiescholen. Anderzijds constateert Meijer een duidelijke ontscholing. Aan onderwijs en aan dus gewoon onderwijzen en vorming toegekende inherente waarde wordt niet langer onderkend en niet langer erkend als daar waar het in de school moet gaan. In plaats daarvan wordt een soort uitdijende verzameling van waarden en normen aan de scholen opgedrongen. Daardoor verliest het onderwijs aan betekenis. Terwijl er steeds meer van verwacht wordt. Dit staat ook in lijn met een andere onderzoeker, die ik hier graag te bedden breng. Frank Furedi. Die heeft een boek geschreven, Wasted. Why Education Isn't Education. En in Nederland uitgekomen onder de titel De Terugkeer van het Gezag. Waarom kinderen niets meer leren. Daar zegt hij: the more society talks about education, the less it is able to affirm education in its own right. We zien sinds de jaren 70 eigenlijk een wild groei aan educaties, waarbij het onderwijs ingezet wordt om allerlei maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen in feite mogelijk te maken en te bevorderen. Denk aan, nou noem ze maar op, mondiale vorming, obesitasvermijding, het volgen van de homolobby, verkeerseducatie. We zien daarin een vorm van ontscholing. We zien het verder in begrippen als nieuw leren en levenslang leren. Nieuw leren is in de praktijk van veel scholen realiteit geworden. Denk ook op dit moment aan de discussie rondom de iPad-scholen. Realiteit. Het gaat om competenties, om de ontwikkeling van onderwijzen naar leren. En vooral individueel en in groepsverband. Ongeveer 15 jaar geleden werden de curricula voor pabo's en lerarenopleidingen opgesteld, gepubliceerd. En dat praten we over 1998. Die ging als volgt. Meijer, ik citeer Meijer. Expressis verbis zegt men weinig woorden te willen wijden aan de vakbekwaamheid van leraren in engere zin. Dat wil zeggen hun noodzakelijke kennis van de schoolvakken en de vakdidactieken. Veel nadruk wordt gelegd op reflectie en relatie. Leraren moeten als reflective practitioners zelf vooral op het leren gericht zijn en in hun relatie met leerlingen die mede-onderwijsmaker zijn, een dialoog aangaan waarin kennis wordt ontwikkeld. Nou, dat hebben we gemerkt. Want langzaam maar zeker verdween is dat onderwijzers of onderwijzen de belangrijkste activiteit was van leraren. En dat dit onderwijzen het leren van leerlingen tot doel heeft. Deze in alle eenvoud heldere samenhang van begrippen is in de new speak van het nieuwe leren, het leren leren, het competentiegericht onderwijs verdwenen. En dat onderwijzers onderwijzen en iets doorgeven aan leerlingen die dat leren, leek niet meer met goed fatsoen gezegd te kunnen worden. De idee van kennisoverdracht en cultuuroverdracht en vorming, bieldoen in de klassieke zin van het woord, was uit de tijd. Ten slotte over onderwijs. Mijn zin is het hoogste tijd voor kritische distantie van al de eisen en de vragen die de politiek en de samenleving en economie en arbeidsmarkt aan het onderwijs stellen. De school is niet de aangewezen plaats om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Maar de economische dictatuur van de zogenaamde vrije markt met zijn test- en afrekencultuur overheerst, daarvan ben ik ervan overtuigd, ontbreekt de ruimte voor de ware educatieve spirit van gedeelde interesse en aandacht voor de inhoud, de zaak. Het zou scholen moeten gaan om het bieden van pedagogische ruimte aan onderwijs en vorming. Dit wat betreft onderwijs. Mijn stelling is dat het probleem dat Wilna Meijer schetst voor het onderwijs voor een flink deel ook van toepassing zijn op de kerk als leerhuis. En zeker dus nogmaals op het element van de kerk als leerhuis. De kerk heeft misschien minder, misschien zonder dat ze dat zelf in de gaten heeft, te maken met moderne didactische en pedagogische opvattingen. En mijn stelling is dat dit de kerk verder heeft afgebracht van het zijn van leerhuis. In navolging van verschoolsing en ontscholing is er in onze cultuur misschien ook wel sprake van ontkerkelijking en verkerkelijking. En als ik het heb over ontkerkelijking, dan bedoel ik met name op het feit dat er steeds minder aandacht is voor waar het in de kerkelijke leer om gaat. En de kerkelijke leer is toch echt de ruggengraat van de kerk. Haal die weg. De kerk wordt gewoon een soort wereldse organisatie. Waar het uiteindelijk alleen maar om een soort feel-good attitude gaat. Het lijkt in de kerk steeds meer te gaan om emotie, beleving, steeds minder om een wel omschreven dogmatiek. Alhoewel de wal wel het schip een beetje aan het keren is. De populariteit van de dogmatiek van Van der Kooij en Van der Brink vind ik in dat opzicht een moedgevend signaal. De ontkerkelijking is naar mijn oordeel ook terug te zien in de catechese. Hoeveel uren van de catechese gaan op in apologetische vaardigheidsoefeningen? Hoe sta ik als christen in deze samenleving? Wordt heel vaak niet vanuit de leer gevuld, maar en soms ook heel begrijpelijk, vooral vanuit het leven. In de kerken lijkt het steeds minder te gaan om een stevig stuk toerusting, vormgegeven in leerdiensten en catechese. Het onvoorwaardelijk bukken onder het gezag van Gods woord en de belijdenisgeschriften wordt meer en meer gezien als het uitschakelen van het verstand, de wil van de individu, het individuele dus, dat wat nu juist zo centraal is komen te staan in onze maatschappij. Bij ontkerkelijking denk ik natuurlijk ook heel simpel aan de daadwerkelijke leegloop van de kerken. Daar is voldoende over geschreven, hoef ik weinig aan toe te voegen, maar het feit is bijvoorbeeld dat alleen al in de PKN jaarlijks ongeveer 50.000 mensen de kerk verlaten. Iedere week verlaten 310 tieners de kerk. Om daar waarschijnlijk nooit meer terug te keren. Als er bij de afscheiden kerken soms nog sprake is van een bescheiden groei, is dat vaak ook, zoals Graveland dat aanduidt, de groei van het ghetto. Maar er is anderzijds ook sprake van verkerkelijking. En als ik dat heb over verkerkelijking, dan bedoel ik dat natuurlijk niet dat de kerken furoren maken of de kerk als instituut. In die zin gaat die term natuurlijk mank. Ik heb het dan over de kerk als instituut. Ik heb het dan niet over de kerk als instituut. Het is onmiskenbaar zo dat er een soort algemeen religieus gevoelen aan het ontstaan is. En hoe dan ook, het raakt wel de koorbindenis van waar het in de kerk om moet gaan. Veel van oudskerkelijke aangelegenheden, zie je, worden steeds meer overgenomen door organisaties in de samenleving. Denk aan bijvoorbeeld diaconaat. In de samenleving is een meer en meer, zeker veel meer dan in de afbraak jaren 60 tot 80, een algemeen religieus gevoelen aan het ontstaan. Vaak niet duidelijk gearticuleerd en zeker niet dogmatisch geformuleerd. We zien een toenemende vraag naar God. Maar het heeft een duidelijk andere oriëntatie gekregen. Ik heb in de zomervakantie nog wel eens de neiging om een keer in mijn geboortestad te kerken. Afgelopen zomervakantie ook nog een keer in de Laurenskerk in de middagdienst. En dan was het buiten, dat was voor het eerst dat ik het zag, een markt. Waar inderdaad gewoon vis gekocht kon worden. Maar waar ook een grote manifestatie was van het boeddhisme. Misschien is het noodzakelijk dat we als kerken, en misschien zeg ik het scherp, bewust scherp, ook weer weten waarom we op aarde zijn. Waarom zijn wij hier? Zeker ook als het gaat om de kerk als leerhuis. Wat naar mijn oordeel een van de belangrijkste functies van de kerk is. En dan gaat het mij uiteraard niet alleen om intellectuele kennis, maar om de gehele persoon, met alle kwaliteiten. Maar ik wil er bewust het accent wel eens leggen op echt overdracht van kennis. Gewoon kennis van de geloofsleer. Is het gemak waarmee jongeren vervallen soms tot evangelische bewegingen niet ook gewoon een gevolg van gebrek aan kennis als aspect? Als de kerk alleen maar om een soort feel-good attitude gaat en bij de catechese niet meer echt om de inhoud gaat, dan bouw je daar naar mijn oordeel geen kerk. Maar om het te scherp te zeggen, een pedagogische ook en een theologische ruïne. Daarom de kerken, ook onze kerken, moeten in het onderwijs, in het leerhuis zijn, weten waarom ze hier zijn. En ik wil dus op drie aspecten inzoomen. Eerst eens op de predikant, de dominee, dat moet u aanspreken. Als we met elkaar nadenken over het weer weten waarom, dan steek ik toch allereerst op u in. De positie van de predikant is heel belangrijk en mag in het egalitaire geweld van deze tijd niet worden weggeschreven of weggeorganiseerd. Lopen predikanten niet een beetje hetzelfde risico als docenten? Dat de overdracht van kennis wordt veronachtzaamd. In het onderwijs kan je het overlaten aan onderwijsassistenten, de kerk aan de mentoren. En dat ze verworden tot geestelijke welzijnswerkers. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook in onze kringen die ontwikkeling gaande is, hoewel misschien nog heel bescheiden. Waar de predikant niet meer gesitueerd wordt in de positie van vormgever van het leerhuis, maar als een reisgenoot die een tijdje met je meereist. Ik zal er dadelijk een concreet voorbeeld van geven uit onze gezindte. Een predikant is slechts een passant, een soort geestelijke coach, die voor een aantal jaren een gemeente vergezelt. Het beeld van de pastoor, van de pastoor is die van een Emmausganger. Op weg met de anderen, sprekend over wat er gebeurd is, en zo in de ontmoeting van de wederkerige verwondering God ervaren. Naar mijn oordeel moet de kerk in het leren, moet het in de kerk allereerst bij de predikant op orde zijn. Het mag een belangrijk aandachtspunt zijn bijvoorbeeld dat in de geschiedenis van Nehemia de geestelijke leiders, lees hoofdstuk 13, voor de grootste problemen zorgden. De theologen gaan voorop. Dat geldt in het algemeen voor gezag. Het moet eerst op orde zijn bij de gezagsdrager zelf. Het is vreemd naar mijn gevoel dat bijvoorbeeld Hoornbeek lector Firet zo positief is over ouders. Ik kan me best voorstellen, ik weet ook op onze school best een hele groep ouders te interviewen waar het uitstekend mee gaat. Maar het gekke is dat hij verwijt dat degenen die de gezagsproblematiek aan de orde stellen, de gezagscrisis bevorderen. Omdat ouders worden aangesproken, kinderen zien dat, hè? Ouders worden aangesproken, dus zij kunnen zich onttrekken eraan. Dus het is wel logisch, degene die dat aan de orde stelt, die veroorzaakt de gezagscrisis. Je moet wel een enorme geestelijke lenigheid hebben, vind ik, om die draai aan een discussie te geven. De Bijbel is naar mijn gevoel heel helder. En er is niets nieuws onder de zon als het gaat over gezag. Dat is van alle tijden. Wat bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk van Nehemia opvalt, Nehemia 13, is dat het verval inzet met de hoge priester Eliasib. Hij geeft de aartsvijand van God, Tobia, de Ammoniet, een kamer in de tempel. Zijn kleinzoon treedt in het huwelijk met de dochter van een andere aartsvijand, Sanballat. De geestelijke leiders van Gods volk blijken enorm vatbaar voor de overtredingen van Gods voorschriften. En een slecht voorbeeld doet heel slecht volgen. Want als het verval bij de gezagdragers inzet, dat geldt ook voor het onderwijs, dat geldt ook voor het gezin, dat geldt ook voor de predikant, dan zet zich dat door bij het volk. En gelukkig ontziet Nehemia de geestelijke leiders juist niet. Hè? Juist de vrienden en de familie van de hoge priester moeten het ontgelden. Tobia en zijn huisraad worden bijna letterlijk tempel uitgesmeten en de kleinzoon van Eliasib wordt weggejaagd, uit zijn ambt gezet. Wil de predikant gezag hebben, dan moet hij eerst en vooral leraar zijn. Lees het formulier ter bevestiging van de predikanten. Hun hoofdtaak is de verkondiging, die in de eerste plaats ook onderwijzing dient te zijn. Hoofdtaak van de predikant. In het onderwijs is een langzame mindshift bezig van onderwijs naar coach en begeleider. Leiding geven, vader zijn, is verdacht in een samenleving waar ieder uiteindelijk voor zichzelf uitmaakt wat van belang is. In een samenleving dus ook van verwezen generaties. Waarin de huidige generatie die leiding zou moeten geven, dat zelf al niet meer geleerd heeft. Is dat in de kerk ook niet een belangrijke ontwikkeling? Ik kan me zomaar voorstellen dat u soms ook niet toekomt aan uw taak van het zijn van leraar. Ik weet van predikanten dat hun dat frustreert. Dat ze heel vaak bezig zijn met pastoraat, met echtscheidingen enzovoorts. Dat het voor een flink deel de taken van de dominee wegneemt. Hier zie je weer eigenlijk toch een beetje een parallel met het onderwijs. De school als zorginstituut in plaats van als kennisinstituut. Ik pleit voor nieuwe nuchterheid hierin, ook als het gaat om de pastoraat. Voor scholen geldt dat veel ouders de neiging hebben, niet zelden op het onevenwichtige af, de eisen voor hun kinderen te formuleren. Voor het individuele kind. De notie dat dat kind ook deel uitmaakt van de samenleving, van een school, van de kerk, is heel vaak afwezig. Het gaat om mijn kind. Van diverse kanten hoor ik dat de druk van ouders enorm is. Nog nooit zo zijn er bijvoorbeeld zoveel kinderen met een hulpvraag geweest in Nederland. Dat is echt ook veel extremer dan hier, dan in onze omringende landen. Hoe is dat in de pastorie? Als ik merk hoeveel echtscheidingen nogmaals wegnemen van de energie van predikanten, die daar uiteraard aandacht aan moeten besteden, dat begrijp ik. Lijkt er meer plaats te zijn voor een pastorale zorgmanager in de gemeente dan iemand die het leerhuis vormgeeft. Maar ik denk dat dat echt paard achter de wagenspan is. Mijn stelling is dat de predikant eerst en vooral moet inzetten op het leren van zijn gemeente. De pastorale zaken, pastorale taken, zeker niet onbelangrijk, staan wat mij betreft, mag ik het scherp zetten, op de tweede plaats. En dat leren vindt in de meest specifieke vorm plaats in catechese en leerdienst. Er zijn uiteraard andere mogelijkheden, denk aan de kringen, daar wil ik het verder niet over hebben, of de gewone exegese. Eerst even de catechese, daar wil ik wat dieper op inzoomen. Er wordt allerwegen gesteld dat er een crisis is in de catechese. De waarheidsvriend van 10 oktober 2002, alweer ruim 10 jaar geleden, schreef professor Verboom een artikel waarin hij de noodklok over de catechese luidt. In een alarmerend artikel signaleert hij allerlei verschijnselen, ik noem ze heel kort. Ordeproblematiek, zwakke didactische werkvormen, geringe betrokkenheid van de catechisanten, geringe bereidheid tot leren, weinig betrokkenheid van ouders en ouderen en weinig alertheid van het beleidskader van de gemeente. Ik vermoed dat dit niet alleen problemen zijn die uiteindelijk in de protestantse kerk in Nederland spelen. En bovendien weet ik zeker dat het problemen zijn die van alle tijden en plaatsen zijn, voor een deel althans. Lees bijvoorbeeld het boek van Augustinus, waarin hij Deogratias opvoedt om catechese te geven. Dan heeft die man ook moeite met orde, met de juiste didactische werkvormen en de geringe betrokkenheid van zijn catechisanten. En hij leidt Deogratias op door hem duidelijk in te prenten dat het gaat om een combinatie van overdracht van kennis en een gevoel voor wie de catechisant is. Het hebben van bijvoorbeeld een stuk blijmoedigheid en ook humor. Verboom die stelt naar mijn orde wel een aantal toch wel tijdgebonden problemen aan de orde. En dan wil ik er in ieder geval 2 noemen. Ten eerste de geringe betrokkenheid van ouders, van ouderen. Dat heeft een kennisinflatie tot gevolg. Als ouderen het niet meer echt interessant vinden, wordt het heel lastig. Mijn stelling is dat de houding van ouders en ik wil dat toch vrij scherp neerleggen, wellicht ook om een discussie uit te lokken, en de extreme didactische vernieuwingsdrift bij de catechese de grootste problemen veroorzaken. Vrijwel alle onderzoeken die je vandaag de dag leest hebben als thema, we moeten de jongeren wel bereiken. En dat heeft zonder meer te maken met het feit, denk ik, dat in onze cultuur de jeugd eigenlijk toch wel eens een beetje de belangrijkste is. En dat is ook niet onbelangrijk, hè? Dat zal uit mijn mond zeker niet gehoord worden. Maar ik zeg het bewust even scherp. Het is nog niet vertoond in de geschiedenis dat er zoveel waarde gehecht wordt aan en aandacht gegeven wordt aan de jongeren. En dat de jongeren ook de oriëntatie zijn. En neem de kleding als voorbeeld. Kinderen willen zich niet kleden als volwassenen, maar volwassenen kleden zich wel als kinderen. De Bijbel noemt de grijsheid een kroon. Maar volwassenen willen zich heel vaak als jeugdiger gedragen. Het wegvallen van hiërarchische verhoudingen in de dominante cultuur maakt dat ouders zich beschouwen als maatjes van hun vrienden. En de dominee ook graag heel dicht bij de jeugd wil staan. Maar die voelen zich vervolgens, de jeugd dus, die voelt zich vervolgens geregeld bedrogen. Want ouders, gezagsdragers, moeten van tijd tot tijd optreden. Dat kan niet anders. Maar doen volwassenen er nog voldoende aan om hun kinderen echt te leiden tot volwassenheid? In de afgelopen vakantie las ik in het RD een onderzoek, een verslag van een onderzoek van een Hoornbeek-docente, Eline de Wilde. Ze verbaast zich over de geringe kennis van de gereformeerde leer bij haar leerlingen. De Hoornbeek, met name ex-VMBO-leerlingen in het MBO. En zoals er in 325 de beleidnis van IKEA, weet je wel. Op een vraag over catechese, en nu wordt het belangrijk, op een vraag over catechese wordt gesteld dat jongeren vaak catechese zien als dogmatisch, oninteressant, niet actueel, te onpersoonlijk. Daarbij wordt aangegeven dat catechisanten in de protestantse kerk in Nederland positiever zijn over catechese dan in andere kerkverbanden. Het is maar de vraag hoe je een dergelijk onderzoek interpreteert. Nog interessant is te weten wat de oplossingen zijn die er geboden worden. En de oplossingen worden dan gezocht in de sfeer van begrijpelijke, beeldende prediking. En bij catechisanten die zelf hun thema's mogen aandragen. De sturing dus zoeken bij de catechisanten. Viret zegt in een reactie op dit onderzoek dat hij wel iets ziet in een JV van bijvoorbeeld alleen VMBO'ers. Nou, ook in deze oplossingen zie ik iets van de tijdgeest. Het pleasen van de jeugd. Ik mocht geen profeet zijn. Ik heb geen theologische opleiding, dus ik mag misschien wel een beetje profeteren. Ik profeteer u. Ik profeteer u dat dit niet zal werken. Want wat is de volgende stap? Catechese in leeftijdsgroepen kennen we. Dan maar ook in niveaugroepen. En misschien de gemeente zelf ook maar gelijk opsplitsen. Kinderen, ook VMBO'ers, mogen echt iets van druk voelen. Daar is echt niks mis mee. In de klassieke denken, niet in het christelijke denken, maar gewoon in het klassieke denken, is de mens een gebrekkig wezen. Wordt geboren met een rauwe natuur en heeft een neiging naar het kwade. De mens is niet echt ingericht op autonomie. Zijn verstand is beperkt. Zijn wil allerminst vrij. En de begeerten ontregeld. Dat is een klassieke visie. Als er niets meer is waar onze kinderen echt voor moeten werken, dan ligt onverschilligheid op de loer. En dat is een van de slechtste houdingen. Onverschilligheid. Volgens Ryle, u wel bekend, is de eerste taak van de opvoeder to resist self-will. Dat kan je van een kind zelf niet verwachten. Hè? Hij zegt het zo: self-will is almost the first thing that appears in a child's mind. And it must be the first step to resist it. Nou, dat klinkt stevig. Misschien te stevig in onze oren. Maar leg Gods woord er gewoon eens naast. Spreuken 23, vers 12 tot 14. Begeef uw hart tot de tucht en uw oren tot de redenen der wetenschap. Weer de tucht van de jongen niet. Als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Nou, zo doen we dat niet meer. Maar zijn wij om in onze drang om het kind te bereiken niet veel verder aan de andere kant uitgeschoven? En het is maar zeer de vraag of we daarmee uiteindelijk het kind bereikt hebben. Als wij het kind niet meer bij de hand nemen, komt het kind in een vacuüm en valt eigenlijk de diepere dimensie voor zo'n kind weg. Misschien kunnen we iets leren van een totaal andere bron, hier misschien verdacht, Godfried Bomans, die eigenlijk ook hiervoor waarschuwt. Die zegt dit op een gegeven moment: onze kinderen zijn in een volkomen efficiënte wereld terechtgekomen, waar de dingen gewoon zichzelf betekenen. De dubbele bodem is eruit gevallen. Alles is in zijn eigen uitleg vastgevroren. Kan een mens in zo'n poolnacht leven? Ik weet het niet, het is nog nooit vertoond. Zoals al gesteld, de meeste problemen rondom catechese zijn niet nieuw. Heel vaak wordt de veranderende jeugd als een motivatie, als een motief gebruikt om te veranderen. Om het over een andere boeg te gooien. Ik denk dat catechisanten van alle tijden ook hun archetypen zijn. In wezen is er niets nieuws onder de zon. Hoewel elke tijd zijn eigen tijdgeest heeft die verstaan moet worden. Eén ding staat voor mij vast. Het probleem kan eenvoudigweg niet bij die kinderen liggen. Het ligt bij de opvoeders, het ligt bij de gezagsdragers, het ligt bij de docenten, het ligt bij de predikanten. Onlangs kreeg ik een prachtige lezing, echt heel mooi, ik geloof dat die binnenkort uitkomt, van dominee E. Kievit uit 1949. Het is heel mooi om te lezen hoe Kievit ruim een halve eeuw geleden met invoeling de puberteit beschrijft. Dan is er eigenlijk niks nieuws onder de zon. Hij schrijft dit, 1949. Voor een leraar die met zich laat sollen, heeft hij geen respect. Heimwee en fernwee wisselen elkaar in zijn leven af. In de huiselijke omgeving doet hij, de puber dus, zich niet zelden onreligieuzer voor dan hij is. Maar op de verenigingen enzovoort praat en boomt hij graag over religie. Het natuurlijke hebben ze lief. Om zalvende dominees lachen ze. Ingewikkelde redeneringen verfoeien ze. Van dogmatiek zijn ze afkerig. Een club jongens in deze jaren kan zo devoot zijn als een groep oude heiligen. Geen 5 minuten later brullen ze als een horde onbesneden Filistijnen. Of zitten ze eveneens met een zeldzaam gemis aan muzikaliteit als een troep grauwe spreeuwen met elkaar te krassen. Kievit. Als het over catechese gaat, noemt Kievit behartenswaardige zaken. Hij zegt dit: het Bijbelse begrip kennis is niet intellectualistisch, maar richt zich op de hele persoonlijkheid. Ken de Heer in al uw wegen, zegt dat wel heel typerend. De bevordering van zo'n kennis is een in alle delen pedagogische bezigheid en niet enkel en alleen een instructieve. Het gevaar is niet denkbeeldig het accent te verleggen van het pedagogische naar het instructieve. Alleen een pedagoog kan dit voorkomen. Mooie opmerking. Boven de instructie moet staan de educatie. Hiermee wordt allerminst ontkend dat het intellect zeer zeker ook een van de toegangswegen tot de persoonlijkheid is. Ik kan me heel goed voorstellen dat Kievit dat zo formuleerde in 1949. Misschien was in die tijd het louter instructieve van de catechese, het louter intellectualistische, misschien wel het probleem. Ik weet niet precies of het zou kunnen. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. De problemen die Kievit hiervoor zat, liggen volgens mij nu op een ander terrein. Er is minder het gevaar, denk ik op dit moment, dat het instructieve ten koste gaat van het pedagogische. Maar eerder andersom. We verliezen het instructieve ten koste van het pedagogische. Of misschien wel het instructieve, offeren we het instructieve op, het onderwijzende op, aan het behouden van een goede sfeer. Maar waar is de predikant als leermeester, als catechiseermeester? Die onderwijst en zorgt dat er geleerd wordt. De kern ligt toch echt bij de gezagsdragers, bij degene die catechiseert. Kievit zegt dat heel mooi, dat vind ik echt een kern. Ze zijn in de puberteitsjaar dus, religieus alleen te beïnvloeden als de leider zelf diep religieus is, eenvoudig en hen begrijpt. We moeten eerlijk zijn. Jongeren hebben direct in de gaten wanneer we surrogaat leveren. Daarom zijn ze doorkneed in de karikaturen en geven van bijnamen. Hier zijn we dus weer bij de kern. Hè? Het enorme belang van de predikant als identificatiefiguur. Die humor, gezelligheid ook, weet af te wisselen met een duidelijke overdracht en memoriseren van kennis. Van geloofskennis. Ook in de tijd van Kievit vonden ze dogmatiek maar niks. En geloof me, dat zal zo blijven. Daar hebben we geen onderzoeken voor nodig. Maar die moeten ons niet doen grijpen naar allerlei, zoals ik het noem, labmiddelen. Jongeren verdienen predikanten en catechiseermeesters die wel degelijk de waarde van kennisoverdracht, van memoriseren en gewoon ook overdracht van intellectualistische kennis zien. De waarde daarvan zien. Juist ook in een tijd waarin er gezegd wordt, ah, maar je kunt het toch allemaal opzoeken tegenwoordig. Waar zou je druk over maken? Want dat opzoeken, googlen, vergeet het maar. Je kan pas geautoriseerd op zoek gaan als je ook echt een grote basis van kennis hebt. Een mooi voorbeeld van, toen ik les gaf, een VWO 6 notabene, een jongen die een onderzoekje moest doen. Hij zei, ga eens kijken wat Augustinus erover zegt. Hij googelt Augustinus, komt uit bij een handbalvereniging. Dat was het. Dus hij had geen enkel idee dat er ook nog een andere Augustinus zou zijn. In mijn zin ligt hier veel eerder een manco bij die kennisoverdracht, bij die kennisbasis bij kinderen, dan bij de discussie over van kunnen wij onze kinderen nog wel bereiken? Daar hebben we heel veel aandacht aan gegeven. En er is een voldoende ingeheid. Dat zie ik ook terug in tamelijk recente publicaties over catechese. Ik lees nog wel eens een keertje over de Emmaus-variant. De leermeester die loopt, evenals de Heer Jezus met de Emmausgangers, een tijdje met ze mee. Met de catechizanten. Hij leert mee. Hij ontdekt mee. Je vindt nog eens een beetje de wat wegkruiperige rol van de catecheet. Wie is hij om met de waarheid te komen? De catechizanten mogen misschien zelf wel de route bepalen. Niet de leermeester die voorop loopt. Dat expliciet lerende en onderwijzende, wat we zien ook terugzien bij de Heer Jezus in de tempel. In Jeruzalem. Of waar hij stevige leiding neemt. Van de theoloog E.R. Jonker lees ik het volgende. De groep mag niet afhankelijk van de catecheet worden. We hanteren in onze werkvorm maar sporadisch een overdrachtsmodel. Waarin een hoofdrol is weggelegd voor een bevlogen en betoverende catecheet die inspirerend zijn of haar verhaal doet. Een enkele keer geeft de catecheet informatie. Vertelt zij of hij iets of legt iets uit. Liefst zo inspirerend mogelijk. En dat is een kunst apart. Mooi geformuleerd. Maar veel te weinig vanuit de duidelijk sturende rol van de catecheet. En dat mag denk ik wel eens wat meer benadrukt worden. Vergis u niet. Onze leerlingen, de catechizant, is bereid kennis op te doen. Nog steeds. Uiteraard als u zelf daar een voorbeeld in bent. En begrip hebt ook voor uw catechizant. En dat dat door een weg van verzet gaat, of van onwil, dat zal zo wezen. Catechese voor een flink deel onderwerpen aan de orde stellen waar de catechizant echt niet om vraagt. Het is geen gemakkelijke taak, denk ik, om de jeugd te catechiseren. En verwacht niet dat dat anders wordt. Ik heb het zelf ook een aantal jaren gedaan. Ik weet dat het moeilijk is om zo'n hele groep te bedienen. Alle onderzoeken hebben in feite het optimistische geloof als basis. Als we dit of dat doen, dan wordt het anders, dan wordt het beter. En vrijwel alle onderzoeken zijn erop gericht om de catechizant te pleasen. Ik denk dat het niet zal lukken. Misschien moeten we eens even naar het verleden kijken. En dan misschien in een meer verdachte bron. Voor u wellicht een verdachte bron. Die van de verlichting. Dat wordt nooit goed behandeld in dit soort gezelschappen. Dat weet ik. Er valt natuurlijk heel veel op de verlichting af te dingen. Dat weet ik ook. Maar ik doe nu eens even op de wetenschappelijke pedagoog. De eerste wetenschappelijke pedagoog. Johann Friedrich Herbart. Hij heeft ons veel te vertellen. Nog steeds. In het boek wat in het Diester uitgekomen is, heb ik een hoofdstuk gewijd aan deze pedagoog. Omdat ik hem behoorlijk belangrijk vind, ook voor deze tijd. Ook voor hem geldt, als je zijn lijn in extremis doortrekt, dan gaat het ook niet helemaal goed. Maar waar hij aandacht voor vraagt, is voor brede, veelzijdige kennis, die overgedragen wordt door de bevlogen docent. En die brede, veelzijdige kennis biedt een basis om uiteindelijk tot een, in zijn visie, een verlicht oordeel te komen. Natuurlijk, in zijn visie een verlicht oordeel. Maar ik denk dat wij hem eens even moeten pellen uit dat paradigma van de deugdzame mens. En gewoon kijken van, is dit nou waar, wat hij zegt? En ik denk dat hij ons veel meer te vertellen heeft dan we denken. Ik heb via mijn predikant, ik heb me goed voorbereid op het verhaal. Via mijn predikant heb ik een aantal boeken gekregen over catechese. En ook over een aantal catechese bundels. En ik kreeg van hem ook een mooi boekje, vond ik, van Bijlsma. De kleine catechetiek. En hij, Bijlsma gaat ook in op Herbart. Ik vond het opvallend. Hij zegt, Bijlsma, dat de catechese 4 doelen heeft. Heel kort. Bijbrengen van kennis. Dat is de eerste. Kennis van de geloofsleer. Van de kerk, de geschiedenis. 2. Vormen van bewuste, meelevende leden van de gemeente van Christus. Catechese als verbinding tussen doop en avondmaal. 3. Helpen opvoeden tot verantwoordelijke mensen in Gods wereld. En 4. De voortgang van de kennis van geslacht tot geslacht. Nou, over die tweede en die derde, het opvoeden en het vormen, is heel veel geschreven. Ik denk dat het niet nodig is om er aandacht aan te geven. Die eerste, bijbrengen van kennis. En de ketting, het doorgeven van die kennis. Dat zijn aspecten waar we denk ik met elkaar over moeten nadenken. Bijlsma noemt ook allerlei catechese methodes. Het voelt veel te ver om die hier aan de orde te stellen. Ik kan me zelf niet aan de indruk onttrekken dat de catechese methoden die ik bekeken heb voor een flink deel worden beïnvloed door de reformpedagogen. Dat is wat anders dan reformatorische pedagogen. Zoals Dewey, Parkhurst, Montessori. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de mentorcatechese, die zeer sterk vanuit de ontmoeting wordt opgezet. Wanneer krijgen we het onderzoek dat gaat plaatsvinden over de nadelige effecten van deze catechese methode? Een soort commissie Duitsland doen. Kennis lijkt in ieder geval geen dragende gedachte te zijn. Want de mentoren, vaak gewone gemeenteleden, hebben geen of nauwelijks theologische bagage. Mag er weer gewoon aandacht zijn voor memoriseren. In de lijn van Herbart. Gewoon via vraag en antwoord. Leuk? Misschien niet. Nodig? Ik denk het wel. De vormen en opvoedende werking van catechese hebben pas effect als er een basis aan kennis is. Dat beweert Bijlsma ook in navolging van Herbart. En hij, misschien kunnen we in, kan ik het nog een beetje goed maken in deze kring door ook Melanchthon te citeren. Melanchthon bijvoorbeeld is positief over de mogelijkheden van de verstandelijke kennis. De rijkwijde van het verstand kan door onderricht, doctrina, vergroot worden, waardoor het verstand beter in staat is zichzelf, zo optimistisch is hij, de wil aan te sturen. De inschikkelijkheid van de hartstochten ten opzichte van de wil kan door gewoontevorming of tucht, disciplina, versterkt worden. Ik zeg nogmaals, hierbij moet het niet blijven. En dat andere vind ik ook heel belangrijk. Laat ik het duidelijk over zijn. Maar ik leg bewust eens, geef aandacht aan de andere kant. Als wij meegaan met de vrijblijvendheid die veel moderne catecheten voorstaan, lijkt dat een gevoel van vrijheid op te leveren. Maar het tegenovergestelde is waar. Voor jongeren wordt het leven bedreigend als kaders wegvallen en duidelijkheid ontbreekt. Daarom is het aanbrengen van basiskennis van eminent belang voor de kerk als leerhuis. Ten slotte iets over de leerdienst. Ook bij de leerdienst is het denk ik van groot belang dat de predikant leiding neemt. Durven predikant dat? Ik denk dat er heel veel predikanten zijn hier die dat durven en dat doen. Maar er lijkt ook meer en meer een zoeken om aan te sluiten bij wat de gemeente wil horen. Zeker als het om de leerdienst gaat. Natuurlijk denk ik dat het heel goed is om kennis te nemen wat er in de gemeente leeft. Maar slaan we niet een beetje door als we het doen op de manier zoals ik het las in het boekje van dominee Harmen van Wijnen en Hanneke Schaap. Alle aandacht. Daar staat het volgende. De predikant bericht de meeleesgroep, zijn tekstkeuze, waarop de diverse leden, moeder, jongeren, accountant, student, verpleegkundige, manager enzovoort, vanuit eigen perspectief en context een reactie geven. In dat proces zouden eenvoudig social media ingezet kunnen worden. Zo kan een predikant zijn preektekst via Twitter wereldkundig maken, korte reactie ontvangen van overwegend volwassen twitteraars, een poll op Hives, inmiddels ook alweer helemaal weg geloof ik, een poll op Hives zou jongeren kunnen betrekken bij het voorbereidingsproces. Het is goed dat een predikant zich verdiept in zijn jeugd of in de gemeenteleden. En ik denk ook dat deze tijd andere mogelijkheden biedt, zeker. Maar het geeft onbewust, denk ik, een signaal af. Een belangrijk signaal. De gemeente bepaalt voor een belangrijk deel de inhoud. Heeft hij zelf nog iets te brengen? Is spreken verkondigen? Onderwijzen? Het heeft iets van een bijna angst, ik zeg het bewust scherp, bijna angst om als herder en leraar gewoon positie te kiezen. Zelf aan te geven wat op grond van Gods woord belangrijk geacht wordt. Het kan natuurlijk nooit kwaad dat de predikant zich verdiept in de jeugd, in de ouderdom, in de jonge gezinnen. Dat is opdracht. Maar het is wel zijn eigen verantwoordelijkheid om daar vorm aan te geven. Natuurlijk, er zijn zorgen. Er klinkt in de gemeente soms steeds sterker een roep om eenvoud en begrijpelijkheid van de prediking. En zelfs ook het kindermoment in de dienst. We zien de allergie voor de leerdienst. Er is oprechte zorg over jeugd die afhaakt, gezinnen die vertrekken. Maar het is mijn zinziens een verkeerd signaal om dan maar in te boeten op de kerk als leerhuis. Het is juist nu taak om leraar te zijn. Iemand die iets weet dat anderen niet of minder weten en hen op een hoger plan brengt. Ik heb er principieel moeite mee als we het ambt alle gelovigen aanboren om de gemeente in te schakelen bij het leren. Is dit gegeven niet een poging om de verlegenheid bij de kerkelijke ambten weg te nemen? Bij de kerkelijke ambten. Deze lijn voortzetten zou in principe iedereen mentorcategese kunnen geven. Hoe begrijpelijk ook. Ik snap best dat er zo over gedacht wordt. Dat dit als een poging gezien wordt. Hoe begrijpelijk ook. Het is mijn inziens een evangelische reflex om het zo op te pakken. Onze ambtsopvatting mag misschien wat beter gearticuleerd worden. In het boeiende boekje wat ik in de vakantie las, Gereformeerde en Evangelische, discussie tussen Oude en Nieuw en Hoek, wordt aangeduid dat het gereformeerde kerktype presbyteriaans is. Waarbij de dominee, ook wel lerend ouderling genoemd, mooi hè, lerend ouderling, centraal staat. En daarbij hoort ook een synode, die wat mij betreft ook best eens wat meer gearticuleerd zou mogen worden. Ouweneel, die stelt in het genoemde boek, geheel in lijn denk ik met het evangelisch paradigma, dat onze tijd van brede ontwikkeling, mondigheid, de dominerende predikant helemaal niet meer past. En dat is ook logisch, systeem van oudsten. Ik begrijp heel goed dat er in deze tijd anders tegen predikanten aangekeken wordt. Het is echt de vraag of we dat nou zo moeten accepteren als een gegeven. Het is verbazingwekkend, vind ik, hoe juist in een periode waarin mensen zogenaamd vrij en mondig zijn en zelfstandig, leidinggeven gewaardeerd wordt. De boodschap mag en moet confronterend zijn. En besef dat het anders moet in het leven. Is niet leuk, is niet aangenaam, maar wel eerlijk en naar Gods woord. En daarmee heeft deze houding de langste adem. Dat betekent wel dat predikanten ook iets te zeggen moeten hebben. In mijn kerk, Protestantse Kerk in Nederland, hebben predikanten inmiddels het systeem van permanente educatie. Ik geloof dat voor deze conferentie ook punten te halen zijn. Dat is een nascholingsaanbod. 3 maanden echt studeren, dat is eruit. Vind ik erg jammer. Lijkt mij heel erg mooi voor een predikant wat te doen. Opvallend is echter, dat heb ik gehoord, ik heb het niet zelf nageplozen, maar ik heb het gehoord uit betrouwbare bron, dat ongeveer 3/4 van de dogmatische kennis, 3/4 van de aanbod gaat over pastorale counseling. Slechts een enkele scholing biedt een update voor dogmatische kennis of het leren exegetiseren. Dat zegt wel iets over de waarde van kennis. Over de andere kerken weet ik dat niet. Mijn idee is dat de kerk en de dominee de lat rustig wat hoger mag leggen. Piet Vergunst citeerde in dit verband in de Waarheidsvriend van april mooi uit een lezing van dominee Dekker uit Masterbroek, die bij hem bleef hangen, die lezing. En dat ging over mensen in Masterbroek die een kring volgen. En ik citeer dominee Dekker: ik vraag veel van hen. Naar mijn diepste overtuiging willen ze dat eigenlijk ook zelf. Ik lees met de gemeenteleden teksten van Luther. Een heel jaar. Niet over, maar van Luther. En daar komen 20 mensen voor. En dan komt zijn conclusie. Juist als je voor gemeenteleden de lat hoog legt, komen ze. Ik zie hier in lijn hiermee iets wat ik op mijn school ook constateer. Op mijn school ben ik begonnen met masterclasses en leeskringen. En ik merk dat dat energie geeft. Mensen vinden het interessant om met elkaar te studeren. En dan niet voor flauwe verhaaltjes te komen, maar echt iets stevig ter hand nemen. En ik denk dat we dat met elkaar eens moeten gaan trachten, proberen, ook in de eigen gemeente. Men is echt toe bereid. Zelf terug naar de bronnen. Zelf zich stevig verdiepen in een stuk kerkgeschiedenis, dogmatiek of in mijn geval op school Nederlandse en Europese cultuur. De kerk als leerhuis. Wat mij betreft moet er sterk in de belangstelling staan. De leerdiensten zijn er bij uitstek geschikt voor. In onze gemeente doen de predikanten hun best, vind ik echt. De gemeente waar ik dus gewoon persoonlijk kerk. Om het gezin ook te betrekken bij het gesprek van de leerdienst. Na de leerdienst. Hè. Er worden vragen uitgedeeld aan het eind, bij de uitgang. Om het gesprek thuis op gang te brengen. Ik weet niet of dat lukt. Maar het is wel een belangrijk signaal wat je als gemeente, als predikant al afgeeft. Wij vinden het belangrijk dat jullie een stuk kerkhistorie, dogmatiek, geloofskennis meenemen. Ten slotte, de draden bij elkaar. Tussen Jeruzalem en Emmaus. Deze als metafoor bedoelde aanduiding is een onderdeel van de titel van mijn lezing. Emmaus is zo op het eerste gezicht, heeft te maken met de Heer Jezus die geen stelling neemt. Bijna een soort Socratisch gesprek tot de waarheid komt met de Emmausgangers. En Jeruzalem als het beeld van de Heer Jezus die wel degelijk stelling neemt en leert, onderwijst. Nou, zoals met veel beelden, deze beeldspraak gaat natuurlijk ook mank. En vaak wordt vergeten dat de Heer Jezus in Emmaus niet alleen maar meewandelt en laat ontdekken, maar wel degelijk ook de schriften uitlegt. En eerlijk is, hij spreekt zijn catechizanten, laat ik ze zo eens noemen, met als onverstandige en trage van hart. Dat is niet complimenteus, maar wel duidelijk. Hij geeft onderwijs. Lucas 24, vers 27. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. De zin van de schriften werd ontsloten. En als zodanig gaat die Emmaus-metafoor, die wel vaak gebruikt wordt, nadrukkelijk mank. De Emmaus-gangers, dat is ook mooi trouwens, blijven niet in Emmaus. Integendeel. Ze stonden op en keerden terug naar Jeruzalem. Dat is een mooie dimensie uit dit verhaal. Emmaus wordt verruild voor Jeruzalem. In mijn verhaal de plaats waar onderwezen wordt. Maar waar dus ook geleerd wordt. Er ligt een nieuw perspectief over het bestaan. Ze keren terug om te verkondigen hoe Jezus werd ontmoet. En zo moet de metafoor vooral verstaan worden. Verkondigen, leren in Jeruzalem wat de Heer gedaan heeft aan hun ziel. Zo is er tussen Emmaus en Jeruzalem veel te leren. Wat betekent het concreet? Kerk als leerhuis. Leerdiensten. En catechese waarin de predikant en de kerkraad vanuit hun roeping gestalte geven aan het onderwijzen van de gemeente en de jeugd. In de kernpunten van de gereformeerde leer. En om hierin ook niet te versagen. Discussieer eens met de kerkraad, voor zover dat niet gebeurt, weet ik natuurlijk niet, over een duidelijke leerlijn, een kanon. Wat moeten de catechisanten weten als ze aan het eind van de catechese zijn? Welke beleidingsschriften stellen we hoe aan de orde? Belangrijk vooral is om uit de kramp te komen, dat wil ik u echt adviseren, uit de kramp te komen van een jeugd die niet mee wil, of ouders die ongeïnteresseerd zijn. Ik zou zeggen, geen concessies doen aan inhoud. En pas op met modieuze didactiek. Die vaak ook een valkuil is om aan inhoud in te boeten. De jeugd wil echt meer als er duidelijke kaders zijn. En predikanten moeten niet lam geslagen zijn als ouders niet betrokken zijn. Deze moeten ouders laten of zelf aanspreken op gedrag van catechisanten die weigeren positief mee te doen. Daar is meer mee te bereiken dan zo op het eerste gezicht lijkt. En vergeet het memoriseren niet. Sterker, geef er een nieuwe impuls aan. In het algemeen zou ik willen adviseren, stop met catechisant gestuurde catechesen. Dat betekent helemaal niet dat je niet een keer een vraag, een onderwerp door de leerling of door een catechisant zou moeten kunnen bespreken. Maar u bent het die de stof bepaalt. U bepaalt op grond van Gods woord wat goed is voor het kind en voor het geheel van de gemeente. Het kind kan dat in elk geval niet zelf bepalen. En wees er niet bang voor als onderzoeken over catechese aangeven dat ze het maar boring vinden. Onder uw catechese. Natuurlijk. Het is uw opdracht om het dicht bij het hart te brengen. Maar aversie tegen leren en dogmatiek is van alle tijden. Zoals ik u heb aangetoond. Neem verantwoordelijkheid. Luister uiteraard naar het kind. Luister uiteraard naar de gemeente. maar niet in de vorm van de moderne serviliteit die alleen maar verwezen generaties heeft opgeleverd. Oudeling Potappel was nolens volens wellicht te veel vader. Maar iets terugnemen van die autoriteit zou geen kwaad kunnen voor onze catechisanten. Ten slotte, de kerk als leerhuis, u mag er ook gewoon van genieten. Wat is er mooier om te merken dat het verhaal bij de catechese is overgekomen? Of dat de leerdienst leidt tot een gesprek thuis? Dat lukt ook in onze geïndividualiseerde samenleving. Geniet van de catechese. Geniet van de leerdiensten in blijmoedige zelfverloochening. Het is een vaste kost die uiteindelijk de basis is voor de vaste grond. Het is een woord van Christus dat ik hier enigszins overdrachtelijk gebruik, maar dat toch, zowel in de Bijbel als in mijn toepassing ervan, op wezenlijke dingen van het leven betrekking heeft. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Van harte hoop ik dat we ervoor bewaard worden dat de kerk als leerhuis later, over de kerk als leerhuis later geconcludeerd moet worden. Het voedsel was meer dan het leven. Of de kleding meer dan het lichaam. Wie de geloofsinhoud niet kent, zal deze niet missen. Laat staan, beminnen. Maar dit perspectief kan ook kantelen. In de kerk als leerhuis is de kans dat met Gods zegen het kennen van de geloofsinhoud ook leidt tot het beminnen ervan. En tot het beminnen van het onderwerp van ons geloof. Onze Heere Jezus Christus. Ik dank u voor de aandacht.